Jesaja 11, vers 4. Maar woorden van gelijke strekking kennen wij natuurlijk allemaal. Zodat Jesaja 30, vers 27 zegt: zijn lippen zijn vol gramschap, en of zijn tong is als een verterend vuur. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Die gramschap is ook de aanduiding van het oordeel, namelijk het vuur. Ik geloof trouwens dat van de twee getuigen het ook staat, hè? Dat een vuur uit hun mond uitgaat. Dat betekent gewoon dat ze tegen de vijand zeggen: val dood, en dan valt hij dood. Ik noem maar wat, hè. Dan had het vuur uit hun mond. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Er staat dan ook vers 28: en zijn adem is als een overlopende beek die tot aan de hals toe raakt om de heidenen te schudden. Nou is het ineens water wat uit zijn mond komt, terwijl het in vers 27 vuur was. Maar in water kun je net zo goed omkomen. Vooral als die beek zo vol is dat het water stijgt tot aan de hals toe. Dan heb je weinig grond meer onder je voeten, hoor. Als je loopt in snelstromend water, waarin je nog maar net kunt staan, dat wil zeggen water wat tot aan de kin komt, dan kun je daar al niet meer lopen, voor zover ik ervaring daarin heb. Nee, je bent de lichtname. Je kunt misschien met je tenen bij de grond komen, maar hooguit om je tenen open te halen, maar niet meer om op je voeten te staan. Dat lukt niet meer. Dus word je dan weggeleid door het water, dat staat hier ook. Om de heidenen te schudden met de schudding der ijdelheid en als een misleidende toon in de kinderbakkens der volken. Misleidende toon, maar in ieder geval het woord des Heeren leidt de volkeren een andere kant op dan zij zelf wilden. En dat in de dag des toorns. Trouwens, dat komt aardig overeen met het verhaal in Openbaring van de zeven bazuinen. Want die zeven bazuinen uit de Openbaring brengen immers ook oordeel over de mensen in precies diezelfde periode, namelijk die 33 jaar, de dag des toorns, namelijk. Diezelfde periode is dat. En daar wordt het oordeel voortgebracht door bazuinen, maar dat betekent ook gewoon door het spreken van God, want het geklank der bazuin is hetzelfde als het spreken van de Heer. Dat weet u toch hopelijk, hè? Ja, oh, in verband met de gemeente citeer ik dan maar even. Want de Heer zelf zal met een geroep, dus de Heer zelf zal roepen, met de stem des aartsengels. Maar wie is de aartsengel? Dat is Christus zelf, dat is makkelijk. De Heer zelf zal met een geroep, oftewel met de stem, dat is geroep, van de aartsengels, dat is de Heer zelf. Oftewel met de bazuin Gods. Maar de Heer is God. En de bazuin is dus een uitbeelding van de stem of het geroep van de Heer zelf. En als de Heer weer spreekt in de toekomst, en zich dus openbaart aan de wereld, dan spreekt hij inderdaad in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Maar het spreken van de Heer wordt uitgebeeld door het klinken van de bazuin. En dus komt er een oordeel. En dan heb ik het even weer niet meer over de opname van de gemeente, maar weer gewoon over die zeven bazuinen uit Openbaring. Brengt oordeel. Maar het oordeel moet beschouwd worden als een spreken van God. Niet zozeer als het brengen van het evangelie, wel als het brengen van een waarschuwing, dat kan natuurlijk heel goed, maar in het algemeen zou je het moeten beschouwen als de uitspraak van de rechter, die dus ook de koning is, die namelijk vonnis wijst, en dus het vonnis uitspreekt over de wereld, waarbij het zo is dat als God spreekt, dan gebeurt er meteen wat hij zegt, hè. En dus hij spreekt en dus meteen wordt het vonnis uitgevoerd. En worden dus de volkeren geoordeeld en daarmee wordt het overblijfsel uiteraard aan hem onderworpen. Nou, dat is waarover hier gesproken wordt. Zijn adem is als overlopende beek. En zwaard zal uit zijn mond uitgaan of hoe het allemaal maar heten mag. Zijn adem is als een overlopende beek die tot de hals toereikt, want dat is de negatieve verklaring van het verschijnsel van het ontstaan van een beek of een grote rivier in het koninkrijk. De positieve verklaring is dat het water leven brengt, natuurlijk, De negatieve verklaring is dat men in dat water, door het water op, weggeleid wordt en in dat water dus ook omkomt. Het raakt het aan de hals, dat wil zeggen het hoofd wordt van de romp gescheiden. Spreekt gewoon over de dood, hè. Om de heidenen te schudden, in beweging te brengen, betekent dat gewoon een schudden. Om de heidenen in beweging te brengen, met een beweging der ijdelheid, een schudding der ijdelheid, dat wil zeggen, het is een beweging die in werkelijkheid tot niets leidt, deze schudding. En dat wordt dan ook vervolgens toegelicht in hetzelfde vers als er staat, namelijk als een misleidende toom in de kinderbakkers der volken. Betekent in elk geval dat de volken misleid worden, maar dat is hetzelfde als een schudding der ijdelheid. Want schudden wil zeggen in beweging brengen en ijdelheid wil zeggen dat het tot niets leidt. Dus ze worden bewogen naar niets. Dat wil zeggen in ieder geval niet naar het doel wat ze zich gesteld hadden. Want de volken hadden zich tot doel gesteld, de totale onderwerping en daarmee eenwording van alle volkeren der aarde. Maar dat zal inderdaad niet gebeuren. De volkeren zullen namelijk misleid worden, ergens anders uitkomen dan wat ze gedacht hadden. Dat gold voor Israël, maar dat is inmiddels al, wanneer dit gezegd wordt, al vervuld. Maar het geldt vervolgens in ieder geval voor zowel Egypte als Assyrië. En dat waren de twee andere partijen in die dagen. Assyrië was de grote vijand en bij Egypte zocht men steun. En van Egypte staat dat het met Egypte zelf verkeerd zou aflopen en met Assur trouwens ook. Zodat deze volkeren hun doel niet bereiken en de heerschappij over Jeruzalem in ieder geval niet zullen krijgen. En daarmee ook niet de heerschappij over de wereld. Een misleidende toon in de kinderbakkers der volken. Dat een toon is dus, hoe moet je dat nou eens uitleggen? We hebben er wel een lied over. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur of zoiets. Maar maar een toon, dat is in ieder geval het bit, want dat is wat bedoeld wordt, er staat er namelijk bij, van waarmee een paard geleid wordt. Die krijgt namelijk iets in zijn mond. En er zitten leidsels aan, of dat heet eigenlijk tomen. En daarmee wordt zo'n beest geleid eigenlijk. Dan kan hij geen kant meer op, behalve de kant waarin je zo'n beest trekt. Zeg maar, ik heb het ook wel eens geprobeerd, dat lukte niet zo erg. Maar in ieder geval, normaal gesproken gebeurt het zo wel. De gedachte is overigens niet slechts dat zo'n beest een bit, dat is een gebit gewoon hoor, een bit in zijn mond krijgt, waarmee je geleid wordt, maar de gedachte is dat tuig, zal ik dan maar zeggen, ligt op de tong en op de onderkaak van het beest, want zo is het natuurlijk. En die tong, dan wel de onderkaak, heeft het beest nodig om te praten. Nou zegt u, nou heb ik nooit gehoord over een pratend paard. Dan zeg je, dat is een gebrek aan cultuur, want iedereen weet dat het kent het sprekende paard van Lucky Luke, natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar niettemin, de tong en de onderkaak, die zijn de uitbeelding van het vermogen tot spreken, woord voortbrengen en dus macht voortbrengen. En wanneer men die tong kan beheersen, dan betekent dat meteen dat daarbij het hele beest beheerst wordt. Ja, zo wordt zo'n beest geleid. En de algemene gedachte is daarbij dat als men iemands woorden kan beheersen, ook misschien je eigen woorden, dat kan ook, maar als je dat staat ook in de spreuken trouwens allemaal, hè. Maar als die tong of dat woord, dat spreken beheerst wordt, wordt daarmee de hele persoon beheerst. Want, zoals bekend, het spreken is niet alleen maar het voortbrengen van dat wat in de inwendige mens is, om het zo te zeggen. Niet alleen maar het voortbrengen van dat wat in het hart is, maar het werkt ook andersom. Een mens wordt namelijk ook geleid door zijn eigen woorden. He, niet alleen leidt hij de anderen mee, hij wordt er zelf ook door geleid. Nou, hè? He? Dat staat min of meer in Jacobus, ja. Daar wordt het uitgebreid besproken. Ja, maar het staat in het goede boek. Zo zit dat, ja. Daar wordt ook een vergelijking gemaakt met een schip. Die heeft ook een tong, dat noemen wij een roer. Maar in het schip wordt het ook aangeduid als tong. En die kleine tong aan dat schip, die stuurt het hele schip. En de mens wordt dus bestuurd door zijn eigen tong. Dat hij ook gestuurd of gericht wordt door de tong van een ander, dat is wel waar, maar dat is in veel mindere mate het geval. Een eenvoudig voorbeeld. Iemand vraagt, wilt u dan en dan dit en dat doen? En dan zegt u ja of nee, en daarmee is bepaald wat u gaat doen. Dan word ik dus geleid door de tong. Heb ik een ja gezegd of nee gezegd, wil ik afwezen. Maar in ieder geval, je maakt een afspraak en daar zit je dan aan vast. Daardoor word je geleid. En dat is het eenvoudigste voorbeeld natuurlijk. Ja, dat kan ook. Je kan met je hoofd schudden. Ja. Maar als je uitspraken doet, dan word je daaraan gehouden. Dat is niet alleen het maken van afspraken overigens, maar het is spreken in het algemeen. Als je altijd maar dingen loopt te vertellen, dat betekent dat je vroeg of laat je daaraan hebt te houden en gedwongen wordt om de consequenties daarvan te aanvaarden. Je wordt daardoor geleid. Ja. Dus, dat is de gedachte. Maar het kan dus inderdaad dat het beest of het volk een toon, oftewel een bid, ingelegd krijgt en daarmee geleid wordt. En hier zegt de Heer, ik zal hem daarmee leiden. De aardige gedachte is dan dat de Heer spreekt, aan de ene kant, in zijn grimmigheid en toorn, weet u wel. En aan de andere kant zal hij zorgen dat door het spreken van de volkeren zij verleid worden en ergens anders terechtkomen. Dat die grootspraak, dat hun eigen grootspraak hen misleidt, maar vandaar dan ook dat er ook wel eens staat dat de Heer hen zal geven een geest der dwaling, dat zij de leugen zullen geloven enzovoort. Ik geloof dat het daarmee te maken heeft, waarbij in het midden gelaten wordt of de Heer hen een andere kant op leidt, of dat zij zelf door hun eigen woorden de andere kant op geleid worden. Dat kan namelijk allebei, en er is een samenhang tussen namelijk, de Heer laat het in ieder geval gebeuren, daar gaat het maar om. Je vindt een uitdrukking van gelijke strekking trouwens in Openbaring. Eens even kijken. Ja, Openbaring 14 is dat het laatste vers. De wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden. Zal ik eens even een aantekening bij maken.
Welke tekst is dat?
Het laatste vers van hoofdstuk 14 in Openbaring. Tot aan de tomen der paarden. Dat betekent dat die paarden erin omkomen, daardoor weggeleid worden, meegevoerd worden met de stroom. Zo hoog is dat niveau van het bloed in dit geval, dus een beek van bloed. Maar het spreekt natuurlijk ook gewoon over het oordeel wat over de volkeren komt. Paarden staan trouwens voor de hoogmoedigen. De hogen in elk geval. Maar het komt tot aan de tomen der paarden. Daar zijn twee dingen in één keer mee gezegd. Je had kunnen zeggen, komt het aan een hals? Maar dan worden ze ook met de stroom meegevoerd. Of het komt er aan de tomen, maar de tomen spreekt ook over wegvoeren. Zodat u ziet dat een dubbele symboliek gebruikt wordt. En dat komt wel meer voor in de Bijbel. En dan zeg ik altijd, mis je de ene, dan heb je altijd de andere nog. Mis je het ene beeld, dan staat het andere beeld er altijd nog. Je komt er dus toch wel uit. Maar goed, deze volkeren, dan wel deze paarden, worden meegevoerd, maar dan staat er in Jesaja 30 vers 29. Er zal een lofzang bij u lieden zijn. Er zal een lofzang bij u lieden zijn. Want de volkeren worden geoordeeld, maar bij Israël is er de lofzang. Ik zal eens even kijken. Dat staat in Jesaja. Jesaja 37, in Jesaja 37 vers 29, daar staat: om uw woede tegen mij en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen. Maar geloof dat ze dat bij een wilde stier doen. Een haak in uw neus. Maar dat is een variant op: ik zal mijn gebit, of gewoon bid, in uw lippen leggen. Dat staat er dus achter. Er worden ook twee beelden gebruikt. Haak in uw neus, oftewel mijn bid of toom in uw lippen, en ik zal u doen wederkeren door die weg door de welke gij gekomen zijt. Want juist in de mond en in de neus wordt men geleid. En dat is een beeld wat nogal eens vaker voorkomt. Ik zal haken in u leggen. Weet u nog waar dat staat? Dat is Ezechiël 36, geloof ik. Hè? Nee, 38. Even denken, 38. Waar over Gog en Magog, hè? Ik zal haken in u slaan. Ja, in uw neus. Oftewel een bit in uw mond. En ik zal u trekken. U brengen waar gij niet wilt. Of zoiets. Maar goed, terwijl dat dus gebeurt, terwijl die volkeren zo geleid worden, staat er in vers 29 van Jesaja 30. Er zal een lofzang bij jullie zijn. Dan staat er gelijk in de nacht wanneer het feest geheiligd wordt. En dat is ongetwijfeld de nacht van het Pascha. De paasviering. Dat is die lofzang waarover we ook lezen in de evangelie. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar buiten, naar Gethsemane enzovoorts. Maar de feest in de nacht waarbij de lofzang gevierd wordt, is inderdaad het eten van het paaslam in de nacht van 14 op 15 Nisan. En dus bij het begin van het feest van de ongezuurde broden. Maar ongezuurde broden spreekt over het wegnemen van eigenlijk de oude schepping, zonde, het wegnemen van alles wat van die oude schepping komt, dat is namelijk zuurdesem, het wegnemen van het paaslam dus, en zo verder. En wanneer begint de dag des toorns, is nu de volgende vraag. En het antwoord is: in de dagen van het feest van de ongezuurde broden. Dan begint de dag des toorns. Want de 70ste week eindigt, voor zover ik weet, eindigt die in deze dagen, de dagen van het Pascha, het feest van ongezuurde broden. In de eerste maand dus. Daar ga ik het nou niet verder uitleggen. Maar dat denk ik, ja, dat het zo gaat. En in één van die dagen zal ongetwijfeld de Heer verschijnen, ook op de Olijfberg. Ik denk op de 17e, maar daar wil ik afwezen. Jij mag wel hardop zeggen, hoor. Nee, in Exodus 12 wordt gesproken over de avond van de 14e waarop men het paaslam slacht. In die avond, die nacht dus, zingt men ook de lofzang. Waarna het feest begint op de 15e, officieel, 's morgens bij zonsopgang uiteraard. Als het blaadje van de kalender gescheurd wordt. Maar dit is dus normaal gesproken de nacht van de 14e op de 15e. Dat is de nacht waarin de Heer verraden werd later. De nacht waarin ze bij elkaar waren in de opperzaal. Waarin ze uiteindelijk de lofzang zongen en toen naar buiten gingen. Dat was het einde van de slacht en eten van het paaslam. En dat betekent dat daarna zou men normaal gesproken naar bed gaan, om vervolgens op te staan op de eerste dag van het feest. En dit is dus de nacht van het feest, dat wil zeggen de nacht die aan het feest vooraf gaat, de nacht die leidt tot het feest. Weet u wel, 1 Korinther 5. Laat ons feest vieren, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Het feest begint na het slachten van de paaslam, de dag erna. En over die datum gaat het hier. Er zal een lofzang bij jullie te zijn, gelijk in de nacht wanneer het feest geheiligd wordt. Wanneer het feest geheiligd wordt, dat wil dus zeggen wanneer, als inleiding tot het feest, uiteraard. Nou wil ik niet zeggen dat deze dingen dus op die datum gebeuren, want dat betekent het niet. Maar het zou wel kunnen. En daar gaat het maar om. Het wordt er in ieder geval mee in verband gebracht. Hoe het precies zal gaan in de toekomst, aan het einde van de zevende week, letterlijk, dat weet ik nog steeds niet zo zeker. Want of de Heer nou verschijnt op de 17e of op de 10e, dat weet ik ook niet zeker. Dat zien we dan wel, bovendien, daar zijn we bij, dus op een of andere wijze dan, maar dat zien we dan wel. Want de 10e zou heel goed kunnen, de 10e, de dag van het inhuis nemen van het paaslam, de dag van de intocht in Jeruzalem enzovoorts. De datum trouwens ook, een half jaar later, met een half jaar verschil, van de grote verzoendag. Maar het half jaar verschil ga ik nou even niet uitleggen natuurlijk, hè. Maar het zou ook de 17e heel goed kunnen zijn, de dag van de opstanding van Christus. Het zou best kunnen dat je op die dag, de dag ook van het wijden van de eerstelingen gaat enzovoort, dat je op die datum zou verschijnen aan Israël. Maar het steekt natuurlijk helemaal niet op een dag. Bovendien, er wordt hier ook niet echt over de datum als zodanig gesproken. Er wordt alleen een vergelijking gemaakt met het feest van ongezuurde broden. En de gedachte is dan, nadat men kennis heeft gemaakt met het geslachte lam, viert men vervolgens het feest van de ongezuurde broden. Het oude is voorbijgaan, het nieuwe is aangebroken. Voor Israël gaat het hier om de dagen waarin de verdrukking van 3,5 jaar voorbij is en waarin dus het Messiaanse Rijk baan breekt. En waarin de ongerechtigheden, het zuurdezen, van Israël verzoend zijn en de eeuwige gerechtigheid is aangebracht enzovoorts. Want dat staat nou eenmaal in Daniël 9 over wat er gebeurt aan het einde van de 70 weken. Dus het gaat om feestvieren. De woorden uit 1 Korinthe 5 van laat ons dan feestvieren, die zou je op grond van Jesaja 30 vers 29, waar we nu dus zijn, moeten toepassen op de situatie van Israël, een gelovig Israël dan. Eigenlijk is het zo, natuurlijk spreken die woorden over het herstel van Israël in de toekomst. Alleen in 1 Korinthe 5 worden ze toegepast op de roeping van de gemeente. Dat is de gedachte. Pasen is geslacht, dus volgt het feest. Want om dat feest gaat het hier. Er zal een lofzang bij jullie zijn, gelijk in de nacht wanneer het feest geheiligd wordt. En blijdschap des harten, gelijk van een die met pijpen, dat zijn dus blaasinstrumenten, wandelt om te komen tot de berg des Heren. Ik heb altijd van die rare gedachten erbij, want in mijn gedachten zie ik een van mijn collega's muzikanten lopen onder een sousafoon in zijn eentje midden in de nacht door Ermelo. Ik weet niet meer, dat was rond Sinterklaas geloof ik, een paar jaar geleden. Na gedane arbeid kon hij er niet genoeg van krijgen en liep onder de sousafoon naar huis. Al spelend om een uur of één s'nachts of zo. Met een rare pet op, want het was steenkoud enzovoort. Maar dat soort visioenen heb ik hier altijd bij als ik dit lees. Hè? Maar die wandelde dus met pijpen, al was een sousafoon wel erg groot en lange pijp natuurlijk. Zo lang dat ze zo'n ding krullen om je lichaam heen, weet je wel, en hierboven komt het dan zo'n beetje. Hè? Helemaal niet, nee. Je was niet dronken, helemaal niet. Nee, dan kan je slecht spelen. Dus nee, integendeel. Die is altijd blij gewoon, een jongen. Dus vraag maar. Marcheerde naar huis. Nou, in ieder geval, het met pijpen wandelen wil inderdaad zeggen dat die sprake is van wat we dan maar noemen een looporkest. Hè? Muziek wat loopt over de straat ter verhoging van de feestvreugde. Zo is dat nou eenmaal. En of het een harmonie, een fanfare, een brassband of een Dixieland orkest is, dat maakt me niet zoveel uit. Ja. Maar in ieder geval, er is een lofzang, er is blijdschap in het hart, in de inwendige mens betekent dat in elk geval. Dat kan niet anders, want daar is ook de wet Gods geschreven inmiddels, in datzelfde hart, want het gaat hier over het nieuwe verbond. want de breuk was verbonden. En het nieuwe verbond was toegepast op een bekeerd Israël. En onder het nieuwe verbond is er het woord Gods in de harten der mensen geschreven. En bovendien onder het nieuwe verbond is er altijd blijdschap. En wederom zeg ik u, verblijd u. Blijdschap des harten van een die met pijpen wandelt, want met muziek trekt men op tot de berg des Heren. Het is natuurlijk een verwijzing niet naar het Sinterklaasfeest, dat is duidelijk, maar het is de verwijzing naar het optrekken van de stam Israëls naar Jeruzalem om daar de feesten te vieren 3 maal per jaar. Want zo was het dan officieel in het verleden. Maar die dingen wijzen natuurlijk heen naar het optrekken van de bevolking van Israël, van het Joodse volk namelijk, van het volk Israël moet ik eigenlijk zeggen, stam Israëls, naar Jeruzalem straks in de toekomst. De terugverzameling van Israël, opdat men in Palestina, beter gezegd in Canaan, het beloofde land, feest zou vieren. Laat mijn volk gaan, opdat de Heer een feest vieren. Ja, aanvankelijk in de woestijn, maar de bedoeling was uiteraard in Canaan, in Jeruzalem, in de tempel, enzovoorts. En dat zal in de toekomst dus alsnog gebeuren. En de desbetreffende psalmen zullen in die dagen ook ongetwijfeld gezongen worden. Ik ken er niet zoveel uit mijn hoofd, maar de ene waarvan ik dan 2 regels ken is die van Jeruzalem dat ik bemin, weet u wel. Wij treden uw poorten in, al zingend, met de muziek voorop.
Ja? Is Israël al tijdens de, is dat die toestand al tijdens die 33 jaar, dus na die 7 jaar?
Dan
die 33 jaar zijn ze al zo blij.
Ja, in die 33 jaar al, maar ik moet natuurlijk begrijpen dat het toch niet in de eerste plaats om een letterlijke vervulling hier van deze dingen gaat, het optrekken naar Jeruzalem. Want per slotverrekening, dat zou men elk jaar moeten doen. En eigenlijk, wat Israël betreft, 3 maal per jaar. Maar zelfs de volgende raden zouden dat moeten doen, elk jaar. Want er staat ook in, waar was het ook weer in Joël geloof ik, waar was Zacharia? Nou, ik weet het nou niet meer. Maar in ieder geval, dat wordt van iedereen gezegd. Maar dat gebeurt, omdat het uitdrukking geeft aan de gerichtheid van Israël en de volken, dat men namelijk onderworpen is aan hem die officieel zijn troon heeft staan daar in Jeruzalem. En dat is maar alles. Zodat je toch in de eerste plaats in de brede betekenis moet zien en niet in die smalle letterlijke van dan lopen ze allemaal naar Jeruzalem. Er staat trouwens ook, het is trouwens een vergelijking, er staat niet dat ze dit doen, er staat dat het is alsof ze het doen. Ze hebben blijdschap gelijk van een die met pijpen wandelt om te komen tot de berg des Heren, tot de rotssteen van Israël. Dat ze dat ook letterlijk doen is natuurlijk wel zo, maar dat is niet het belangrijkste. Maar het letterlijk doen van wat hier staat geeft uitdrukking aan wat men werkelijk doet. Namelijk dat men zich richt op de Heer in Jeruzalem. En verder is het in het algemeen een uitdrukking van de terugverzameling van Israël. En dat gebeurt dan inderdaad 33 jaar lang. Maar het leuke is wat er allemaal staat, hè? Die met pijpen en blaasinstrumenten denken in ieder geval maar aan bezuinen. En voor mij een paar zilveren trompetten, is ook wel heel aardig. Om te komen tot de berg des Heren, maar nou goed, dan gaan we naar de berg des Heren. Wat vinden we daar? Ja, het staat erachter, maar het hoeft er niet achter te staan, we moeten het zo weten. Wat vinden we daar? De rotsteen Israëls. Maar dat hebben we toch gelezen in hoofdstuk 28, vers 16. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. En wie gelooft, die zal niet haasten. Dus nou in hoofdstuk 30 staat er dat men komt tot de berg des Heren. Wat vindt men op de berg des Heren? Wel, de berg des Heren is Jeruzalem uiteraard, Jeruzalem, ja, en Sion, wat vindt men daar? Wel, die steen uit Jesaja 28, vers 16 natuurlijk. Ja, dat is Christus, overdrachtelijk, en dat is ook het belangrijkste. Maar het is natuurlijk ook letterlijk waar, want wat vind je nou daar? Jeruzalem. in Jeruzalem. Of het nou Sion is of Moria, dat maakt me geen verschil, dat wist u al, hè? Wat vind je daar? Ja, als je er nu naartoe gaat, vind je daar de Dome of the Rock, de koepel van de rots. Je vindt daar inderdaad een rotssteen. Ook letterlijk. En ik denk dat dat de rotssteen Israël, de rotssteen Israëls is, in de heel beperkte en daarmee letterlijke betekenis van het woord. Want als u het mij vraagt, die steen waar ze die koepel dan overheen gebouwd hebben, die moskee, die steen is voor zover ik weet gewoon de top van de berg. Dat wil zeggen, de dorstoel van Arauna. De dorstoel van Ornan. De steen, de plaats namelijk waar vele jaren voor Arauna of Ornan, waar Abraham zijn zoon Isaac offerde. En de plaats waar vele jaren daarna nog steeds het brandofferaltaar stond. Van de tempel dus, hè? Het koperen brandofferaltaar. Maar die steen, dat spreekt inderdaad over de dood en opstanding van Christus. Zowel dood als opstanding uiteraard. Omdat de plaats is waar altijd het offer gebracht wordt. Maar het is als beproefde steen is het natuurlijk een beeld van de verrezen Christus. Helemaal bewijzen kan ik dat verhaal niet, of het ook letterlijk zo is. Maar goed, het is ook niet van het allergrootste belang natuurlijk. Of het nou die steen is letterlijk of een andere steen, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar de gedachte aan zich is natuurlijk volkomen juist. Als men gaat naar Jeruzalem, komt men tot de rotssteen van Israël. Want die is daar nou eenmaal, die berg is dat. En dan gaat men naartoe met feestvreugde, met muziek enzovoort. En dan staat er in vers 29, dus er zal een lofzang bij u lieden zijn. En vers 30 zegt, en de Heere zal zijn heerlijke stem doen horen. Zijn stem, die heerlijk is. Als het een heerlijke stem is, moet het een erg muzikale stem zijn. Dus hij zal ook wel zingen. Ja, waarom ook niet, hè? De Heer zal zijn heerlijke stem doen horen. Wel, in vers 28... of vers 27 werd gesproken over dat zijn lippen zijn vol gramschap. En zijn neus brandt, nou ja, zijn toorn brandt, weet u wel. Zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong was een verterend vuur. Maar in vers 30 staat, de Heer zal zijn heerlijke stem doen horen. En dan is het dus niet een verterend vuur, maar dat komt omdat het hier gaat over de relatie van de Heer tot Israël, terwijl in vers 27 gesproken wordt over de relatie van de Heer tot de volkeren. Zodat je ook hier ziet dat in dezelfde tijd de ene kant zegeningen gegeven worden aan Israël en aan de andere kant toorn komt over de heidense volkeren. De enige tijd die daarvoor in aanmerking komt is de tijd tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Ik heb hier honderden boeken staan op het moment over de eschatologie, over dingen die in de toekomst zullen gebeuren rond de wederkomst van Christus, maar ik heb nog in geen een van die ooit gevonden deze vermelding van deze periode. Nou, dan zeg ik niet helemaal goed, de 33 jaar in elk geval niet, de vermelding van deze periode wel. Maar dat heb ik pas achteraf gevonden. Want, hè? Ja, het wordt samengetrokken. Men denkt het einde van de 70ste week, de komst van de Heer op de Olijfberg is het begin van de 1000 jaren. Dan is meteen de verdrukking voorbij. Waarna men alsnog in de problemen komt natuurlijk. Want dan moet men alles op een of andere wijze wegredeneren. Dat is het oude verhaal van wanneer treden de twee getuigen op in de 70ste week. Waar zijn dan de andere 143.998? Want dan moesten er toch 144.000 zijn. Weet je, waar laat je die 144.000? Ze zijn er te veel om weg te stoppen zo gauw natuurlijk. Dus waar laat je die? Daar komt men dus ook inderdaad niet meer uit. Dat zijn maar de heel eenvoudige problemen die er zijn. He? Het is jammer dus dat men dat niet zag. Maar goed, het is duidelijk. Ook op grond van dit schriftgedeelte kom je tot zo'n periode. Al moet ik erbij zeggen dat ik achteraf... Wees men er mij op, dat was Ben Groot Enzeling trouwens, die wees mij er achteraf op dat wel degelijk Robert Anderson in The Coming Prince over deze periode schrijft. Maar het was mij ontgaan toen ik het boek bestudeerd heb in de tijd. Dat was al heel lang geleden. Hij noemt niet 33 jaar, maar hij noemt wel dat er een periode tijd verstrijkt tussen het einde van de 70ste week en het binden van Satan. En dat is inderdaad correct. Ja. Maar zeer onbekend, en mij ontging het ook toen, ja. Ook natuurlijk omdat ik er nooit eerder van gehoord had. Maar goed, hier is het duidelijk. De ene kant zegeningen voor Israël, maar aan de andere kant toorn over de volkeren. De Heer spreekt in gramschap en in toorn tot de volkeren, maar de Heer verheft zijn heerlijke stem, of doet zijn heerlijke stem horen over Israël. Dat is vers 30, en dan staat er ook, de Heer zal zijn heerlijke stem doen horen en de nederlating zijns arms doen zien. Dat vind ik een schitterende uitdrukking, want dan denk ik altijd aan zo'n telescopische arm, die kent u toch, zo'n uitschuifarm is dat, hè? Zo'n arm die komt uit de hemel en reikt helemaal, die wordt langer en langer, weet je wel. Dat staat hier eigenlijk, hè? De nederlating zijns arms, want vanuit de hemel grijpt hij in de aardse omstandigheden van zijn volk. Dat is uiteraard zijn rechterhand, hè? Nou, is het niet erg dat het was in de psalmen. Hij buigt de hemel naar de aarde toe. Zo van, hij is in de hemel, ja. Hij is in de hemel, maar hij richt zich toch, hij is toch bezig met de aardse dingen. Hij rekt de hemel uit tot de aarde. De hemel blijkt zich uit te strekken tot aan de aarde aan toe, zodat de Heer met zijn rechterarm ook inderdaad erbij kan, zal ik maar zeggen. Je kunt het je zo heel plastisch voorstellen. Hij zal de nederlating zijns arms doen zien. Dat was daarvoor niet zo. Toen liet de Heer namelijk helemaal niks zien, maar dan weer wel. Eerst verborg hij zich, maar nu openbaart hij zich weer. Maar hij zal de nederlating zijns arms doen zien met grimmigheid van toorn en een vlam van verterend vuur, stralen en een vloed en hagelstenen. En al die begrippen die hier genoemd worden, die vinden we natuurlijk elders weer in de Bijbel terug, als aanduiding van al die dingen die in die dagen, in de dag des toorns dus, geschieden. Een vlam, een verterend vuur uit zijn mond of zo. Stralen, zal de bliksem wel zijn. Een vloed van water, dan wel van bloed, maakt niet uit. En hagelstenen, want de mensheid wordt gestenigd. Hagel, dus hagel is eigenlijk een heel interessant begrip. Hagel, dat zijn namelijk stenen. En in veel gevallen waarin de Bijbel vertaald is met hagel, daar staat stenen. En wij gebruiken dan voluit het woord hagelstenen. Maar het zijn inderdaad stenen, alleen het zijn stenen van water. Ja goed, bevroren water, dus het is ijs inderdaad. Maar dat zijn stenen van water. En water, zeker water uit de hemel, neerslag van betekenis bedoel ik dus, hè, dat is een neerslag van betekenis, dat is het woord van God. Het water uit de hemel is een beeld van het woord van God dat uit de hemel komt. Maar als dat woord onderkoeld is, zal ik maar zeggen, onderkoeld is niet goed gezegd. Als het gekoeld is, dan wordt het inderdaad ijs. En dat wat zegen had moeten brengen, brengt in plaats van zegen oordeel. Dat er het water valt op de akker, regen valt op de akker, is goed voor die akker en alles wat erop staat. Maar als die regen bevroren is en dan zijn het dus stenen geworden, dan is het fundamenteel nog precies hetzelfde. De formule, de scheikundige formule, is nog steeds dezelfde. Maar het brengt nou een oordeel over de akker en alles wat erop staat. En dat gebeurt dus ook. En deze hagelstenen zijn dus een beeld van het spreken van God in zijn grimmigheid. In zijn toorn dus. Staat er ook, want door de stem des Heren, vers 31, door de stem des Heren zal Assur te morzel geslagen worden. Waarom? Omdat Assur zelf met de roede sloeg. Assur sloeg met de roede en de Heer slaat terug, strekt nou zijn arm uit, laat zijn arm neder en gooit met stenen. Hij stenigt Assur. Te morzel. Oftewel, hij vermorzelt Assur met stenen. Hagelstenen dus uit de hemel. Maar het heet, want door de stem des Heren zal dat geschieden. En dat is nu wel duidelijk wat dat inhoudt. Zodat al deze begrippen uit vers 30, toorn, een vlam, een verterend vuur, stralen, vloed, hagelstenen, zijn allemaal de uitbeelding van het spreken van God. Allemaal op een of andere wijze de uitdrukking van het woord van God namelijk. En dus van de stem des Heren. Dus nog eens, je hebt het zingen van Israël, beter nog, je hebt eerst het aanroepen van de naam des Heren, 4 vers 27, je hebt het aanroepen door Israël van de naam des Heren, daar klinkt de stem van Israël, een stem die dan uitloopt in een lofzang in vers 29, maar de Heer laat dan ook zijn stem horen, dat is ook een heerlijke stem dan. Maar die stem die brengt dan inderdaad het oordeel, maar niet over Israël, want dat is al geweest, maar nu dus over Assur. Want door de stem des Heren zal Assur te morzel geslagen worden. Assur die namelijk zelf met de roede sloeg. En dan komt er een heel moeilijk vers, dat blijkt wel. Want het is niet erg zinvol wat er allemaal staat. Het is dus moeilijk te volgen. Maar dan heb je het weer. De vertaling zelf is hoogst twijfelachtig, is onduidelijk. Maar de strekking van het vers is niet onduidelijk. De strekking is duidelijk genoeg. Het gaat namelijk gewoon over het oordeel wat over Assur komt. Waardoor Assur inderdaad vernietigd zal worden, zoals uit vers 33 blijkt. Maar er staat dan in vers 32. En alwaar die gegrondverste staf doorgegaan zal zijn, op welke de Heere die zal hebben doen rusten, daar zal men met trommelen en harpen zijn, want met bewegende bestrijdingen zal hij tegen hen strijden. En de moeilijkheid zit hem al slechts in het eerste helft van het vers. Want de vraag is, wat is dan die gegrondveste staf? Als u het mij vraagt, maar ik kan het niet bewijzen, is het de aanduiding van de Heer zelf. Maar anderen zeggen natuurlijk, die gegrondveste staf, dat is Assur. Maar ik denk het niet. Dan verklaart men zo, de gegrondveste staf uit vers 32 is de roede uit vers 31. Ja, dat vind ik ook. Die hele kwestie van grondvesten lijkt mij terug te verwijzen naar Jesaja 28, de gegrondveste steen. De rotssteen Israëls, die per slotverrekening ook in vers 29 genoemd wordt hier. De rotssteen van Israël. De gegrondveste steen, alleen de steen heet hier een staf. Maar het maakt niks uit, want de staf is ook een beeld van de opstanding. Bovendien, ook in deze vertaling staat erachter, op welke de Heere die zal hebben doen rusten. Dat wil zeggen, de Heer zal zijn gegrondveste staf ergens op doen rusten. Oftewel, de Heer zal met die staf slaan, hij zal namelijk Assur te morzel slaan. En waar die staf dan rust, dat betekent waar die staf dan tot rust komt en ophoudt met slaan, en dus waar het oordeel geweest is, daar zal men met trommelen en harpen zijn. Zodat we nou de hele band compleet hebben. We hebben de blaasinstrumenten in vers 29. En de slag- en de snaarinstrumenten in vers 32. Waar namelijk het oordeel geweest is, zal men vervolgens feest vieren. Dat is de gedachte van vers 32. De opgewekte Christus zal zijn oordeel brengen. En waar het geweest is, daar breekt het feest uit. Ik stel me altijd zo voor, in 1945 was Nederland vol met Duitsers, zal ik maar zeggen. Toen kwamen de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen, wie het maar waren, die kwamen die Duitsers eruit jagen. En waar die Amerikanen, Canadezen en wie het allemaal maar waren, geweest waren, daar achter hen vierden ze feest. En zong men, happy days are here again. En over de White Cliffs of Dover en noem maar op. Toen was ik 5 dagen oud, maar kun je nagaan wat de indruk dat het mij gemaakt heeft. Ja, ik ken al die dingen. Ja. Nou goed. Maar dat is wat hier staat. Waar het orgel geweest is, daar zal men met trommel en harpen zijn. Want met bewegende bestrijdingen zal hij tegen hen strijden. Dat betekent inderdaad dat zij teruggedreven worden. Dat er beweging in zit. Dat de Heer zal optrekken, om zo te zeggen. Waarbij beweging niet alleen aanduidt de actieve bestrijding van de vijand, maar het duidt natuurlijk ook gewoon aan leven. Beweging is namelijk synoniem met leven. Het is de levende Heer die de vijand zal bestrijden. Ja, we waren bij de laatste versen van hoofdstuk 30. Waar stond in vers 31, want door de stem des Heeren zal Assur te mazzel geslagen worden. Het zal dus duidelijk zijn dat Assur in die dagen beschouwd werd als de vijand, in de dagen van Jesaja dus. Daar ging de grote dreiging van uit. En daarvan staat dan, Assur zal te mazzel geslagen worden. En gaat verder in vers 33, want Tofet is van gisteren bereid. Tofet is dus van gisteren, wij niet, maar Tofet wel, hè. Tofet is van gisteren bereid. En dat staat hier met een hoofdletter, want het wordt dan beschouwd als eigen naam. Dat hoeft niet, maar het kan. Want Tofet kan opgevat worden als uitspuwsel. Dat betekent de naam Tofet. Tofet. Of het oorspronkelijke woord Tefet betekent brandstapel. En je hoeft daar niet tussen te kiezen, want de gedachte is dat dat wat uitgespuugd wordt, is dat wat overbodig is, vuilnis, dat wat overblijft. En dat gaat per definitie op de brandstapel, dat wordt verbrand. Dus Tofet is de aanduiding van de brandstapel, waar alle vuilnis, al wat uitgespogen wordt, op terecht komt. En die brandstapel is van gisteren bereid. Dat wil zeggen, die is er altijd al geweest. Die brandstapel die staat gereed, die is klaar. En het is een kwestie van tijd. En dan zal inderdaad al het overbodige, zullen alle ergernissen enzovoorts zijn. Alle onkruid, laat ik dat beeld eens gebruiken uit Matthäus 13. Alle onkruid zal daar verbrand worden. Want Tofet is van gisteren bereid, ja, hij is ook voor de koning bereid. Hij heeft hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel. De adem des Heeren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Zodat je maar weer ziet dat de adem des Heeren vuur is, maar dat stond in de voorgaande verse al. De Heer zal met zijn adem dat vuur of deze brandstapel, die het lang geleden bereid is, aansteken. Dat spreekt natuurlijk over het oordeel over deze volkeren, met name over Assur hier. Maar het spreekt zelfs uiteindelijk over het laatste. Want ik moet over het Tofet nog het een en ander vertellen. Tofet is namelijk ook de aanduiding van het dal van de gebroeders Hinnom. Gehinnom. Wat in het Grieks dan aangeduid wordt als Gehenna. En wat verschillend vertaald wordt, ik weet nooit hoe het in de Statenvertaling precies vertaald wordt. Maar dat Gehenna, dat is inderdaad een dal ten zuiden van Jeruzalem. Waar de vuilverbranding van de stad was. Dus geen vuil stadplaats, maar een vuilverbranding. Het brandde daar altijd. Zo was het niet altijd geweest, want nog verder terug was dit dal van Hinnom de plaats waar men ook mensenoffers bracht. Waar mensen als offer verbrand werden. Waar mensenoffers gebracht werden. En die hele gedachte aan dat dal van Hinnom, ook aangeduid als de brandstapel, namelijk als Tofet, is gewoon hetzelfde. Het hele beeld van die vuilverbranding is in de Bijbel gebruikt ter illustratie van de poel des vuurs, namelijk het eeuwig oordeel. Diegenen die niet willen geloven in een eeuwig oordeel en een verterend vuur enzovoort, die zijn er namelijk veel. Diegenen die dat niet willen geloven, verklaren deze teksten dus ook inderdaad weg door te zeggen, ja, maar het gaat niet over de poel des vuurs, het gaat over het dal van Hinnom. Het gaat alleen maar over de plaatselijke vuilverbrandingen, verder niet. Maar die brengen het terug tot slechts de historische betekenis ervan. En die willen dan niet zien dat het gebruikt wordt juist als aanduiding van veel belangrijkere zaken, geestelijke zaken, later in de toekomst. Maar deze brandstapel is uiteindelijk het verterend vuur. Trouwens, het is duidelijk genoeg als je het vergelijkt met Matthäus 13, waar staat dat de tarwe verzameld wordt in de schuur, gaat het koninkrijk binnen, maar het onkruid, wat er erg op leek, maar het onkruid zal verzameld worden en zal verbrand worden. Zal namelijk geworpen worden in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dat is het. Nou, over datzelfde vuur, de poeldervuur dus, gaat het hier. Waar er nog bij komt, er staat in vers 33, want Tofet is van gisteren bereid, ja, hij is ook voor de koning bereid. Er is namelijk een koning waarover hier gesproken wordt, er is namelijk een koning die in die poeldervuurs geworpen zal worden. Maar ik las er straks uit Jesaja 11, was het 11? Ja, uit Jesaja 11 vers 4, waar stond, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze, enkelvoud, de goddeloze doden. En die goddeloze is in ieder geval dat beest wat verschijnt in de toekomst, hè? De kleine hoorn, of hoe je mag heten. En met de adem zijner lippen, die hete adem dus, zal hij volgens Jesaja 30 vers 33 die brandstapel aansteken. Alsof het een offer is. En dat is het ook. Het is namelijk zo'n mensenoffer. De plaats waar vroeger mensenoffers gebracht werden, wordt hier door de Heer aangehaald en wordt er gebruikt als illustratie van de plaats waar uiteindelijk de mens verbrand wordt, verteerd wordt. Maar die koning uit Jesaja 30 vers 33... voor wie die brandstapel bereid is, die koning is natuurlijk dezelfde als de goddeloze uit Jesaja 11 vers 4. De veel moeilijke vraag is, wie is het dan precies? Want ik praat met algemene termen nou, en ik zeg, ja, dat is natuurlijk, in ieder geval is het beest, hè? Ja, maar dat is niet duidelijk genoeg natuurlijk, dat zou je duidelijker moeten zeggen. Maar ik kan het niet duidelijker zeggen, in de eerste plaats natuurlijk omdat het vers zelf het niet duidelijker zegt, en in de tweede plaats omdat ik het ook echt niet weet. De situatie is namelijk tamelijk gecompliceerd aan het einde van de 70ste week van Daniël. We hebben, om het nou eerst even simpel te houden, we hebben in ieder geval te maken met twee verschillende koningen, die allebei als beest worden aangeduid, maar slechts één van de twee wordt aangeduid als de hoorn. De kleine hoorn, of ook wel de grote hoorn, hij werd namelijk uitnemend groot. Hij was eerst klein, maar hij werd uitnemend groot. Dat kan allemaal. Maar er zijn er twee die zo worden aangeduid als beest. De een is namelijk het beest uit de aarde, de een is het beest uit de zee, uit Openbaring 13. En de ander is het beest uit de aarde, uit het land, uit Openbaring 13. De eerste is de belangrijkste, die uit de zee namelijk. En voor het gemak hebben we het daar altijd maar over. Want hij wordt in Daniël steeds aangeduid als het beest, oftewel als de hoorn. Maar het neemt niet weg dat die tweede er ook is, en dat is dan de koning, om zo te zeggen, in ieder geval de machthebber van de ongelovige Joodse staat, die ook aangeduid wordt in de Bijbel, want daar heb ik het over, als antichrist of als valse profeet, want de antichrist is namelijk een valse profeet. De antichrist is ook de valse profeet. Ik zeg er maar weer eens bij wat ik er altijd helaas bij moet zeggen, dat in de Nederlandse Maranatenbeweging dat heel onduidelijk is, omdat men daar de term antichrist geeft aan de koning van Babel, aan het beest. En de term valse profeet geeft men aan de eventuele leider van de Joodse staat. Voor zover men dat nog doet, want wat men tegenwoordig ervan maakt, dat ben ik de draad weer kwijtgeraakt, helaas. Maar goed, dat is ook niet zo belangrijk. Maar men maakt er onderscheid tussen het beest en de valse profeet. Oftewel, de antichrist en de valse profeet. Maar in de Bijbel is de antichrist de valse profeet. En daar is het probleem. Dat is het probleem van Openbaring 13 dan. En ik zeg met name, dat probleem bestaat met name in de Nederlandse Maranatenbeweging. Want daarbuiten is het altijd wat moeilijk. Kijk me de verschillen tegenaan. En ik dus ook, want ik zeg dus inderdaad, de antichrist is de valse profeet. Kan niet missen. Je zoekt gewoon in de Bijbel op de naam antichrist en het zal blijken dat hij beschreven wordt als valse profeet. Als iemand die liegt, die een valse leer predikt enzovoorts. En zeker niet als een koning. Hij wordt niet in de eerste plaats als koning gezien. Wel als een soort leider, dat is duidelijk. Maar het koninkrijk, daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Nou, hoe dan ook, dat zijn er dus twee. En die twee gooien het op een akkoordje. Want we weten dat de ongelovige Joodse staat een verbond sluit met het wereldrijk van die dagen. Zodat deze twee beesten inderdaad tot overeenkomst komen. Dat lees je dus ook in Openbaring 13. Want die in het land, het beest uit het land, de valse profeet, dan wel de antichrist, die zal namelijk de Israëlieten, de Joden, zeggen dat zij het beeld van het beest moeten aanbidden. Dat staat er allemaal. Zodat die twee inderdaad een akkoord sluiten, want dat weten we, er is namelijk sprake van een verbond tussen Israël en het rijk van het beest in die dagen. Zo zit dat. En we lezen bovendien in Openbaring 19 dat deze beide figuren aan het einde van de 33 jaar, misschien tegen het einde van de 33 jaar, maar in ieder geval ter afsluiting van de 33 jaar, levend gegrepen worden en geworpen worden in de poel des vuurs. Ik denk dat hun overkomt wat Korach, Datan en Abiram, nee, Korach in elk geval, overkwam. De andere weet ik trouwens niet eens uit het hoofd, helemaal zeker. Maar in ieder geval, ze worden geworpen in het poel des vuurs. Hoe dat gaat, dat doet er nou niet toe. Maar het betekent wel dat deze beide machthebbers inderdaad deze 33 jaar overleven. Nou ja, op de manier die ik net heb uitgelegd, overleven het dus niet. Maar is er sprake van twee van die figuren. Die allebei zouden kunnen worden aangeduid als de goddeloze. Toch? Of allebei kunnen ze worden aangeduid als de koning. Die van Israël ligt al wat minder voor de hand dan die van Babel, zal ik dan maar zeggen. Maar niettemin kan dat wel. Nou, dat zijn al twee partijen. Daarna hebben we minstens nog één partij. Minstens nog één. En maximaal hebben we er nog tientallen. Maar minstens nog één, dat is namelijk Rusland. Omdat we de situatie kennen van de ongelovige Joodse staat, die onder de voet gelopen wordt door Gog en Magog, dat wil zeggen door Rusland, waarbij het resultaat is dat deze beide landen uitgerangeerd zijn. Met hartelijke dank aan de Nederlandse spoorwegen. Maar ze zijn beide uitgerangeerd. Dat betekent dat de Joodse staat, die houdt op te bestaan, die wordt inderdaad vernietigd, maar de Russische legers komen om in het land Kanaan, zodat dat ook van de kaart is. Waarna we nog overhouden een gelovig overblijfsel van Israël, wat verzameld wordt en groeit dus in Petra. En we houden aan de andere kant over nog steeds dat wereldrijk van die dagen, want dat was niet Rusland, dat is namelijk die Arabische wereld daar van rond Babel. Zodat we inderdaad drie categorieën hebben. De ongelovige Joodse staat, die Arabische wereld, laten we maar zeggen het hersteld Griekse Rijk, hè, zoiets. Of de 10-statenbond nog, maar dat loopt toch in elkaar over, daar gaat het nou niet om. En aan de andere kant hebben we Rusland. Zodat we nu dus te maken krijgen met de moeilijkheid, ja ik heb er altijd mee te maken en ik vertel u nou dat ik daar dus niet uit ben. We krijgen nou te maken met de moeilijkheid dat er gesproken wordt over de een of andere vijandelijke koning, maar welke wordt nou bedoeld? Want het kan die Arabier zijn, die Filistijn dus, of hoe die maar heet, de koning van Babel, het beest, de eerste beest, het beest uit de zee, uit Openbaring 13 zal ik dan maar zeggen, de hoorn uit Daniel, die kan het zijn, maar het kan ook zijn de vorst van Ros, Mezeg en Tubal, die van de Russen dus. En de aanvankelijke vijand, of althans degene, de vijand die dan ook inderdaad de Joodse staat vernietigt of in Jeruzalem verwoest, is dan ook inderdaad die van Ros, Mezeg en Tubal. Maar waar komt dat nou helemaal in de Bijbel voor? Dat wordt niet zo vaak zo genoemd. Begrijp u? Goed. Als nou gezegd wordt dat die vijandelijke koning geoordeeld wordt, hè, en dat de goddeloze gedood wordt, over wie gaat het dan? Gaat het dan over de koning van Babel, die in of aan het eind van de 33 jaar dan toch in ieder geval gevangen wordt? Of gaat het over de koning van Israël zelf, dat wil zeggen de antichrist, de valse profeet dus, maar die komt ook pas om aan het einde van de 33 jaar? Ze worden beide, in ieder geval zo worden beschreven in Openbaring 19. Of gaat het om de vorst van Rosmee, zeggen Tubal? Ze komen uiteindelijk allemaal om. Vandaar dat ik niet zo moeite heb om het steeds tussendoor te varen. Maar ik heb er zo wel mijn gedachten bij natuurlijk, maar die kan ik moeilijk vertellen, want dat is namelijk niet zeker. Ik heb namelijk ook wel eens het idee dat die Assyriër genoemd wordt, dat als de Assyriër genoemd wordt, dat het dan niet gaat over het beest, maar dat het dan gaat over de vorst van Rosmezeg en Tubal. Over de Russen namelijk. Maar ik weet dat niet zeker, want ik heb het nog nooit bevestigd kunnen vinden uit de schriftplaatsen die ik daarvan tot nog toe ben tegengekomen. Maar ik word hier min of meer gedwongen om het te zeggen, want hier staat: door de stem des Heren zal Assur te mazzel geslagen worden. Maar we hebben tegelijkertijd gezien dat al deze versen spreken over het einde van de 70ste week en niet over het einde van de 33 jaar. Of er moet in één adem als het ware gesproken worden over wat in de totale 33 jaar gebeurt. Dat kan ook heel goed, dus bepaald niet ongebruikelijk. En dan is het weer de vraag, wie is dan Assur? Gaat dat dan over Rusland, waarmee de 33 jaar dus min of meer beginnen? Of gaat het over Babel? En u zegt, ja, maar Assur heeft iets met het noorden te maken. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen. Maar als de Babyloniërs naar Jeruzalem komen, komen ze ook uit het noorden, hoor. Kijk even naar de kaart zo. Die volgen namelijk de laagvlakte van Mesopotamië. Die volgen hier, kijk, ik zal even de kaart wijzen. Volgen we hier uit de groene lijn. Het dal, dat is dezelfde richting van de Eufraat ook. Ze volgen gewoon de Eufraat. Dat is makkelijk, dat blijft tamelijk horizontaal. Zo kun je het makkelijkste voortbewegen. Dat is beter dan wanneer je die bergrug over moet. Dus ze gaan eerst zo schuin naar het noordwesten. Om daarna vanuit het noorden naar het zuiden. Door het Jordaandal, dat is dus ook tamelijk vlak. Door het Jordaandal min of meer naar het zuiden, naar Jeruzalem te gaan. Zodat de Babyloniërs weliswaar uit het oosten komen. Maar als ze Palestina binnenkomen, komen ze gewoonlijk uit het noorden. En bij uitzondering komen ze ook wel eens uit het zuiden. Maar dat komt omdat ze onderweg waren naar Egypte. En en passant nemen ze dan even Jeruzalem in. Dat gebeurt ook. En dan komen ze bij gelegenheid even uit het zuiden. Maar de normale route is inderdaad die van het noorden. Die kunt u op zo'n kaart, waar die hoogteverschillen min of meer zijn aangegeven, kun je dat meteen zien. Dat de normale route is. Trouwens, diezelfde route is ook van toepassing in Zacharia, waar de vijand uitsluitend uit het noorden of uit het zuiden komt. Ongeacht wie het is. Ze komen uitsluitend uit het noorden of uit het zuiden. Dat is de manier waarop men Jeruzalem benadert. Nou, dus dat betekent dat we op grond van die richting al niet kunnen zeggen wie het is. Het is uit het noorden, maar het kan Moskou zijn. Kan je op die kaart niet zien, maar als je een lijn trekt van Jeruzalem recht naar het noorden, kom je vrijwel zeker dwars door Moskou. Ligt op dezelfde lengtegraad. Dus als je dat helemaal letterlijk neemt, hemelsbreed, kom je in Moskou. Maar het neemt niet weg dat het dezelfde richting is waaruit de Babyloniërs gewoon in Jeruzalem benaderden. Dus je komt daar toch op die manier niet uit. Hoe dan wel? Ja, als ik dat wist, dan was ik eruit, dus dan kon ik u dat vertellen. Maar ik kan het u dus nu niet vertellen, misschien komt het nog een keer. In elk geval is het zo dat Assur soms geassocieerd wordt met alles wat uit het noorden komt en dus ook met Rusland. Aan de andere kant is het zo dat een van de bekende zogenaamde problemen van het boek Jesaja is dat de vijand in Jesaja oorspronkelijk in de eerste helft van het boek aangeduid wordt als Assur. Dan wordt Assur gezien als de vijand. Terwijl in het zogenaamde Deutero-Jesaja, maar dat bedoelt men mee de tweede helft van Jesaja, de latere deel van Jesaja, dat daarin de vijand niet Assur is, maar Babel. En dat vindt men vreemd, want zegt men dat kan eigenlijk niet, want dat werd geschreven in de dagen dat Babel nog helemaal niet zo'n wereldrijk was. Het is onwaarschijnlijk dat in de dagen van Jesaja Babel gezien werd als de vijand. Vandaar dat men ook zegt dat het tweede deel van Jesaja dan niet geschreven zou zijn door Jesaja, maar door de een of andere latere fantast. En als men dan toch bezig is, dan bedenkt men er nog een paar nog latere Jesaja's bij, maar dat heb ik u alles verteld. Al is dat lang geleden. Hoe dan ook, eerst heet de vijand Assur, later heet de vijand Babel. En de meest voor de hand liggende verklaring is dat daarmee steeds profetisch hetzelfde wordt aangeduid. Namelijk, dat As, wat in de eerste hoofdstukken van Jesaja Assur heet, dat heet later gewoon Babel. Namelijk, het is de aanduiding van het uiteindelijke laatste wereldrijk van het beest. En op die manier heb ik het ook altijd beschouwd. Maar ik moet erbij zeggen dat ik daar niet 100% zeker van ben. Want het zou best wel eens kunnen zijn dat het Assur uit de eerste helft van Jesaja, dat dat niet slaat op Babel, maar dat het slaat op die andere vijand die uit het noorden komt, namelijk op Rusland. Maar zeker weten doe ik het niet. Ik moet u zeggen, ik ben in de tijd, dus jaren geleden ben ik eens begonnen, toen dacht ik, nou moet ik toch eens precies weten hoe dat zit met Jesaja, dat ga ik nou eens bestuderen. En toen bestudeerde ik de verkeerde route, toen nam ik altijd de eerste boeken. En dan begon ik dus de boeken, ik kijk tegen die boeken aan, ze staan daar nu voor het grootste gedeelte. Dus nam ik de boeken en ik heb er een stuk of 5 over Daniël heb ik doorgelezen. Ik heb ze toen ook verzameld. Ik moet minstens 1 meter, maar misschien wel 2 meter boeken hebben over, alleen over Daniël. Dus, hè? Ik zei Jesaja, maar ik bedoelde Daniël. Maar toen ben ik dus Daniël gaan bestuderen. Toen had ik een stuk of 5 van de beste boeken, mijn zin inziens, beoordeeld naar de schrijver, gelezen. En toen wist ik het helemaal niet meer. Ik weet nog dat ik van mijn werk thuis kwam, want ik las het op mijn werk. En toen ik zei dat ik thuis vertelde van nou hou ik hem niet op. Nou leg ik de boek aan de kant, dan ga ik de Bijbel zelf maar eens lezen. Want ik herinner me de extreme, namelijk de ene schrijver zei bij elke vijand dat is de antichrist. Of hoe die dan maar heet, maar dat is het beest. Hoe die ook heet, het was altijd één en dezelfde. Dan had je erbij die natuurlijk zeiden van nee, dit is dit en dat is dat en dat is dat. Dan had je een paar meer vijanden, maar er waren ook hele extreme bij die als er maar een andere naam stond of een andere aanduiding zeiden dat het dan weer een andere koning was en zo. Want ze moesten per slot van rekening 10 hebben of zoiets. En daar zochten ze dan ook naar enzovoorts. Dus kortom, ik kwam er helemaal niet uit. En het waren allemaal net hoe noemen ze dat, dispensationalistische en premillennialistische schrijvers, of hoe heet zoiets, hè? Fundamentalisten of wat voor meer moeilijke woorden men daarvoor bedacht heeft, maar zo tegenstrijdig als wat. En toen ben ik zelf maar gaan bestuderen. Toen kwam ik alleen nog maar aan, in principe aan 2 vijanden vanuit Daniël gezien. En de kans is misschien dat er inderdaad nog die ene derde is. Maar je ziet, de verwarring op dat punt is zeer groot. Omdat de verschillende vijanden van Israël uit het verleden altijd beschouwd werden als type van de laatste vijand. Maar ik moet misschien zeggen, laatste vijanden van Israël. En er zijn er minstens 2 vijanden. En dan de derde, dus die ene die in Israël zelf is dus. En misschien is er dan nog 1. En dan zou dat in de eerste plaats Egypte moeten zijn. Want daar hebben we het hier ook over. Maar je moet er maar eens over nadenken. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Ik zal je gewoon vertellen. Je kunt namelijk bij de Assyriër denken aan Babel. Aan het beest. Dat is een tamelijk gebruikelijke redenering. En dan om zich daartegen te verdedigen heeft men een verbond met Egypte. Dat kan heel goed, want ook vandaag is er een tegenstelling tussen de Arabische wereld en de situatie van Egypte. Met Egypte heeft Israël trouwens een overeenkomst, met de Arabische wereld niet. Ook vandaag. Dat kan dus. Maar je kunt ook het hele zaakje even een kwartslag doordraaien. En zeggen, met de Assyriër wordt Rusland bedoeld, voor wie Israël bang is. En nou sluiten ze een verbond niet met Egypte, maar juist met de Arabische wereld, waar Egypte deel van uitmaakt. En de reden waarom die Arabische wereld dan hier Egypte heet, is gewoon omdat in die dagen men steun zocht daadwerkelijk bij Egypte. En dat tegen Assur. Maar Assur zou dus een beeld kunnen zijn van Rusland tegen wie men steun zoekt bij de Arabische wereld. Hiervoor gesteld door Egypte. Maar het kan ook zijn dat Assur een aanduiding is van die Arabische wereld tegen wie men steun zoekt bij Egypte. Het is beide wel te verdedigen, maar ik weet zelf echt niet welke redenering de juiste is. Misschien kom ik daar ooit nog eens op terug. Maar de algemene gedachte is, is natuurlijk wel duidelijk dat men namelijk vijanden heeft tegen wie men steun zoekt bij anderen. Ik moet zeggen, ik neig steeds meer naar de gedachte dat de Assyriër inderdaad de aanduiding is van Rusland. En dat met Egypte, met wie men hier een verbond sluit, dat met Egypte bedoeld voor de Arabische wereld. Want daar weten we van dat ze een verbond ermee zouden sluiten, omdat dat expliciet natuurlijk vermeld staat in Daniël 9. En als er dan staat, Assur zal te mozzel geslagen worden, dan ben ik geneigd in de eerste plaats te denken aan die Russische legers die omkomen aan het eind van de 70ste week. En dat is meteen de inleiding van de 33 jaar. En als u het mij vraagt, lazen we daar over het algemeen over, hier in Jesaja 30. Maar ik durf het u niet met stellige zekerheid te beweren, want ik ben er zelf niet zeker van.
Maar Assur is hetzelfde als Assyrië?
Ja.
Als ik Jesaja 19 lees, dan zijn het juist Egypte en Assyrië en Israël. Dat zijn de drie volken die bij elkaar gehouden worden.
Ja, uiteindelijk. Hè? Dat is. Dat is als die weg aangelegd wordt, dat is toch je bedoelt Jesaja 19 vers 23.
Ja.
Te 10 dagen zal een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat is Assyriërs in Egypte en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen.
Ja, maar ook, het vierde beeld is toch best, 10 dagen zal Israël de derde zijn.
Ja.
Als ik dan dat uitlees, dan krijg ik Assyrië en Egypte.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de drie volken.
Jawel.
Die van God zijn.
Ja, dat is ook zo. Maar het probleem is natuurlijk, dat kun je letterlijk nemen, ik zou het ook maar doen, want het gaat over een gebaande weg. Maar deze historische aangelegenheden, die aangeduid worden als Assyrië en Egypte, staan tevens model voor dat wat in de toekomst zal gebeuren. En of dat precies exact dezelfde landen zijn, wel, dat is zeer de vraag. Al was het maar alleen, en dan moet ik er dus dieper op ingaan, al was het maar alleen vanwege het verschijnsel dat bepaalde volkeren niet meer wonen op de plaats waar ze oorspronkelijk in de historie wel woonden. Als nou staat, stel dat Gog en Magog in het verleden een vijand geweest zouden zijn van Israël. Dat is nooit gebeurd hoor. Maar stel nou dat het zo geweest zou zijn. En dat het staat dan dat er uiteindelijk ophouden en dat er een gebaande weg zal zijn naar Gog en Magog. Ja, dan kom je toch in het probleem, want Gog en Magog en Mezeg en Tubal enzovoorts, dat waren namen die zo'n beetje thuis horen hier in Klein-Azië. Kijk, deze buurt hier boven, waar daarbij staat Paphlagonium en Pontus en Bithynië en daar in de buurt. Daar woonden die volkeren, in Bijbelse tijden, in de dagen van Ezechiël. Maar het punt is dat sinds die tijden zij verhuisd zijn, zoals bijna alle volkeren, en ze zijn veel verder naar het noorden getrokken. En zijn terechtgekomen in Rusland, zal ik maar zeggen, tegenwoordig Rusland. Daar vind je dus dezelfde namen terug, want daar vind je dezelfde volkeren terug. Alleen wonen ze nou op een andere plaats. Nou, daar heb je dus het probleem. En als je dus een weg naartoe moet aanleggen, dan, wel naar Turkije gaat nog wel. Maar verder noordelijk, ja, dat wordt toch een beetje een moeilijke situatie. Dus het zegt mij niet zoveel. Bovendien, die naam Assur kun je wel van zeggen, dat is dat Assyrië? Dan zeg ik natuurlijk meteen ja. Maar er is een verschil. Assyrië is bij ons de aanduiding van een bepaald land, een bepaalde landstreek. Terwijl het in de grondtekst natuurlijk gewoon Assur is. En dat is de naam van de stamvader van dat volk. En waar het volk gebleven is, dat is nog maar de vraag. Want het kon best eens wezen dat Assur ook daar in Rusland tegenwoordig woont. En verder naar het noorden getrokken is. Dat is helemaal niet onwaarschijnlijk. Bovendien, de 10 stammen van Israël zijn weggetrokken naar Assur. Maar die bevinden zich daar niet meer. En de Assyriërs zelf dus waarschijnlijk ook niet. Omdat de bevolking van die hele streek, van het hele land, verspreid is geworden met de grote volksverhuizing. Dus waar zoek je ze dan? Nou, waarschijnlijk, de kans is groot dat je ook Assur zou moeten zoeken in de tegenwoordige Sovjet-Republiek. Althans een deel ervan.
Door het stroom van een gebaande weg. Dus dan zou ik suggereren dat het voordien geen gebaande weg was. Het is een hoes in het westen waar je niet overkomt.
Ja, ja.
Dus dan zit je met die geografische
moeilijkheid. Ja, waar is het dan?
Waar
loopt die weg dan?
Die zal dan kunnen komen.
Ja, nou ja, het spreekt natuurlijk toch over een verbinding, een verbond eigenlijk, hè. Communicatie, dat is een gebaande weg tussen die landen. Dus daar gaat het in de eerste plaats om. Misschien loopt die weg wel via een luchtlijn, hoor. Dat kan ook. Ik bedoel, dat zegt allemaal zo weinig. Nee. Een van de problemen is dat men ook veel te zeer vastzit aan de heel eng letterlijke betekenis van woorden. Een betekenis die letterlijker is dan in de normale omgangstaal. Dat is het probleem natuurlijk. Aan de ene kant hebben we altijd te maken gehad met mensen die de profetieën alleen maar geestelijk wensen te duiden en dan toch niet weten wat het betekent. En daartegenover hebben wij ons altijd afgezet en gezegd, nee, je moet ze letterlijk nemen, maar van de weeromstuit nemen we ze veel te letterlijk. Een gebaande weg is niet alleen maar een weg met klinkers of met grind of met asfalt of zo. Hè?
De ene is het gevolg van
de andere. Ja, je wordt dan Rome zit aan de paus of zoiets. Hè? Ja. Ja. Dus daar moeten we mee oppassen. Maar ik geef u maar door voor wat het waard is. Ik weet het echt niet. Ik kan me zelfs nog wel voorstellen dat de ene keer in een bepaald verband Asur aanduiding is van... het beest, zal ik maar zeggen, en dan in een ander verband, op een andere plaats, de aanduiding is van Rusland. Ik weet het echt niet. De algemene gedachte is wel duidelijk, de vijand wordt verslagen. Natuurlijk, dat is wel zo. Maar hoe, waar en wanneer, ja, dat is niet altijd even duidelijk uit de profetie op te maken. Goed. Ik heb u dus gezegd dat ik neig naar de gedachte dat Assur, die hier genoemd wordt in vers 31 van hoofdstuk 30, dat de aanduiding is van Rusland. En dat als er gesproken wordt over Egypte, dat het de aanduiding is van het herstelde Griekse Rijk, het beest dus, waarvan ongetwijfeld Egypte deel uitmaakt. Egypte was trouwens een heel belangrijk deel van het Griekse Rijk. En dus van het Rijk van Alexander de Grote en daarmee het Rijk van het Beest. Want u kunt langzamerhand weten dat na de dood van Alexander de Grote, dat Griekse Rijk in vier stukken uiteenviel, waarvan het noordelijk en het zuidelijk deel de belangrijkste zijn. En het zuidelijk deel is Egypte. Het zuidelijk deel wat dan kwam onder de Ptolemeën, onder Ptolemeus en zijn opvolgers, de Ptolemeën. Maar dat is gewoon de opvolgers van de Egyptische farao's dan eigenlijk. Dus inderdaad, Egypte maakte deel uit van dat oorspronkelijke Griekse Rijk. En als het in de toekomst dat Griekse Rijk herstelt en wordt aangeduid als het Rijk van het Beest, dan kan het dus aangeduid worden als Egypte. Dat is helemaal niet denkbeeldig. Bovendien, voor zover ik weet, werd Egypte ooit aangeduid, niet zo lang geleden, misschien nog wel als de Verenigde Arabische Republiek. Is dat niet verdacht? Hè? Ik geloof dat de term stamt uit de tijd van Nasser of zo is, maar je hoort het niet meer, geloof ik, hè? Ik heb er weinig verstand van, maar de Verenigde Arabische Republiek was het ideaal van Nasser. De Verenigde Arabische wereld en zijn eigen land noemde dit zo, Far. Dat is niet zo gek, Far. Hè? Met de stier en de farao, hè, en zo, hè? Efaraim. Nee, Mitzraim is het niet even vreemd. Maar goed. Maar het is dus helemaal niet zo gek dat Egypte de vertegenwoordiger is dan van die Arabische wereld. Het zou dus best kunnen. Maar hoe het werkelijk is, zou ik u niet kunnen vertellen. Goed, zo komen we dan in hoofdstuk 31, denk ik. Waar staat, wee degene die in Egypte om hulp aftrekken, afdalen dus eigenlijk. Ze trekken niet op, maar ze trekken af naar Egypte. En steunen op paden en vertrouwen op wagenen, omdat er zoveel zijn. En op ruiters, omdat die zeer machtig zijn. En zien niet op de heilige Israëls en ze zoeken de Heer niet. Dat is de gedachte waarmee dus ook hoofdstuk 30 al begon. Het ligt voor de hand dat we het gehele verhaal in verband brengen met de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël. Want per slot van rekening, de 70ste week van Daniël begint met het sluiten van een verbond. Opdat Jeruzalem er bewaard zou blijven en waarna men ook roept vrede en geen gevaar, maar het gebeurt toch niet. En dat is een verbond waarvan we weten dat het gesloten wordt niet met Egypte als zodanig, maar met die Arabische wereld. En vandaar dat ik het toen neig om Egypte te zien als de vertegenwoordiger hier althans van de Arabische wereld, waarbij dus vanzelfsprekend geconcludeerd moet worden dat Assur dan een type is van degene die van het noorden komen, namelijk Rusland. Maar u moet wel begrijpen dat we dat dus niet halen uit deze verse, want wij weten al hoe het ongeveer zit. En wij herkennen het eventueel in deze verse. En dat is het probleem natuurlijk van deze profetieën. We herkennen ze omdat we het uit andere schriftplaatsen weten. Dus wee degene die een steun zoeken bij Egypte en vertrouwen op paarden. En u weet het, die stroom die zou komen tot de tomen der paarden. Want de paarden staan voor koningen in het algemeen. En in dit geval natuurlijk voor de koningen der wereld, de koningen der heidenen. Steun op paarden. Het paard is ook afkomstig uit Egypte. Hè? Men vertrouwde ook op, of men was bang ook voor de paarden van Egypte aan de ene kant. De strijdwagens van Egypte. Maar hier stelt men zijn vertrouwen op de legers van Egypte. Omdat er zoveel zijn, omdat er zoveel paarden zijn. En op de ruiters, omdat die zeer machtig zijn. Maar zij zouden moeten zien op de heilige Israëls. Namelijk op de Heer. Dat is wat er staat. En als men op iets anders zijn vertrouwen stelt dan op de Heer, dan wordt er een wee uitgesproken. Dat is niks nieuws, want dat stond in voorgaande hoofdstukken al. Maar hier staat dan vervolgens: nochtans is hij ook wijs. Dat wil zeggen, Israël meende wijs te zijn door zijn steun te zoeken bij Egypte, maar hier staat: de Heere, de heilige Israëls, is ook wijs. En hij laat het kwaad komen en trekt zijn woorden niet terug. Dat wil zeggen, dat kwaad komt inderdaad. Namelijk, hij zal zich opmaken tegen het huis der boosdoeners en tegen de hulp dergenen die ongerechtigheid werken. Kortom, hij zal zich opmaken niet alleen tegen Israël, maar ook tegen Egypte. En hier wordt dus eigenlijk gesproken over het oordeel wat zou komen tegen Egypte, of wat er van over is. En Egypte wat hulp zou leveren aan Israël. Maar er komt niks van terecht. Want staat er, vers 3, want de Egyptenaren zijn mensen en geen God. Dat betekent, God is hoger dan die Egyptenaren. Egyptenaren zijn ook maar gewone mensen. En hun paarden zijn wel koningen dan, misschien. Maar het is ook maar gewoon vlees, paardenvlees. En het is geen geest. En de Heere zal zijn hand uitstrekken. Want de Heer zal zijn arm nederlaten. Uit 30 vers 30. Die doet hij hier ook. Maar niet ten voordele van Israël zozeer, maar nu ten nadele van Egypte. Er staat: en de Heer zal zijn hand uitstrekken dat de helper struikelen zal. Die helper is natuurlijk Egypte. Die zou komen om Israël te helpen, maar komt er niet aan toe. De helper zal struikelen. En die geholpen wordt, of zou worden, dat is dus Israël, zal nedervallen. En zij zullen al tezamen teniet komen. Hier gaat het om de val van zowel de helper als de geholpene. Dus dan hebben we het verhaal van Israël sluit een verbond met Egypte. Maar beide vallen. En dan zijn we dus weer in de problemen. Want als we achter Egypte zien gewoon het hele beest, dat rijk in het Midden-Oosten, dat herstelde Griekse Rijk, dan komt het weer niet uit. Want we weten dat dat rijk niet gelijktijdig met de Joodse staat zal vallen. Ziet u dat het gecompliceerd is? Want wat we wel weten, onder andere uit Jesaja, maar ook uit andere profetie, wat we wel weten is dat in de dagen dat Jeruzalem en de Joodse staat dus valt, aan het einde van de 70ste week, in diezelfde dagen zal ook Egypte vallen. Maar niet Babel. Heb je dat? Kijk, ik bedoel eenvoudig dit. Als we in de Bijbel lezen over de uiteindelijke oordeel over Egypte, dan lezen we dat dat gebeurt in samenhang met de verduistering van de zon en de maan en de sterren. Dat bekende verhaal, de zon zal verduisteren, de maan zal een schijnsel niet geven. Dat staat namelijk ook in verband met de val van Egypte. Zodat je moet aannemen dat Egypte valt in dezelfde dagen als waarin de Joodse staat valt. En dat zou je hier ook uit moeten concluderen uit Jesaja 31 vers 3. Hoe gebeurt dat dan dus? Wel, dat is zo makkelijk als wat, want dat kan ik zelf wel bedenken. Wij weten namelijk dat de Joodse staat valt door de komst van de Russen. En die komen uit het noorden oorspronkelijk, maar ze komen het land binnen uit het westen, vanaf de Achterste Zee, tot aan de Oostzee, tot aan de Dode Zee dus. Dat wil zeggen, zij voeren een landing uit vanuit de Middellandse Zee, ligt voor de hand, want ze hebben een grote vloot daar. En vanuit de Middellandse Zee voeren ze een landing uit daar in Palestina. Nou, je kunt op die kaart meteen zien hoe dat uitwerkt. Want dan zie je maar zo dat als ze een landing uitvoeren daar in Canaan, zal ik maar zeggen, dan voeren ze tegelijkertijd zo ongeveer een landing uit in Egypte. Dat maakt niks uit, dat is gewoon die zuidoosthoek van de Middellandse Zee. Waarbij we moeten bedenken dat Egypte ook bepaald geen goede maatjes is met Rusland. Ze hebben af en toe weliswaar een overeenkomst, maar dat is alweer lang geleden. Dus het ligt zeer voor de hand dat op het moment dat die Russen daar komen, dat Egypte zelf ook lam geslagen wordt en ook niet tot hulp in staat is. Bovendien, zelfs als dat niet de oorspronkelijke bedoeling is van de Russen, dan nog zal het ongetwijfeld zo zijn dat mocht Egypte het nodig vinden om de Joodse staat te helpen, letterlijk dan, hè, dan moet het duidelijk zijn dat diezelfde landingstroepen meteen zich ook keren tegen Egypte. Dat gaat een hele moeite door. Vooropgesteld dat ze landingsvaartuigen genoeg hebben, en dat schijnt helemaal geen probleem te zijn. Ook nu niet zelfs, vandaag niet bedoel ik. En ik zou niet weten waarom het over een paar jaar anders zou zijn. Ja, dat is makkelijk zat. Die Russen hebben via de Zwarte Zee en via de Bosporus, zei dat geloof ik, hè? Hebben ze toegang tot de Middellandse Zee. En ze hebben daar dus een grote vloot. Vandaar dat de Amerikanen het nodig vinden om daar een grote vloot ook te handhaven in de Middellandse Zee. Waartegen overigens nogal wat verzet komt vanuit de westerse wereld, met name vanuit Europa enzovoorts. Maar het vreemde is dat men nooit verzet aantekent tegen de aanwezigheid van die Russische troepen daar dan. Maar goed, dat is even terzijde. Maar duidelijk is dus dat Jeruzalem en Egypte samen zullen vallen aan het einde van de 70e week van Daniel, als de zon verduisterd wordt en als de maan haar schijnsel niet geeft. Waarna ogenblikkelijk gezegd wordt dat Moab, Ammon en hoe heet het andere land ook alweer, Edom, dat die zijn hand zullen ontkomen. Dat ligt dus inderdaad verder naar het oosten, namelijk aan de oostzijde van de Jordaan. Deze Russen komen dus tot aan de Jordaan en tot en met Jeruzalem, tot aan de Dode Zee, en daar houdt het op. Verder oostelijker komen ze niet, westelijk zijn ze wel, dat ligt dus voor de hand dat ze inderdaad ook Egypte en misschien zelfs wel Noord-Afrika controleren. Ik zou niet weten waarom niet. Maar het beest, Babel dus om zo te zeggen, dat ontkomt wel degelijk dus aan de hand van de Russen. Want Egypte valt, Jeruzalem valt, de Joodse staat valt, maar die Russische legers komen om. Omdat de Heer zijn hand uitstrekt. Zodat dat Griekse Rijk, om het nou maar weer zo te noemen, dat Griekse Rijk, dat blijft in stand. Sterker nog, dat komt meer dan ooit tot stand dan juist. Omdat belangrijke tegenstanders van dat zogenaamd Griekse Rijk er dan niet meer zijn. En dan zegt u, nou zijn we in de problemen, want ze hadden een verbond toch met die Arabische wereld. Of hadden ze nou een verbond met Egypte? Met wie hadden ze nou een verbond? Nou, de compromis wat je dan moet sluiten is dat men een verbond heeft met de Arabische wereld, inclusief Egypte. Egypte maakt daar dus deel van uit, van dat die Arabische wereld, van dat Griekse Rijk, het Rijk van het Beest, of hoe het maar heten mag. Maar als die Russen komen, dan blijkt in ieder geval Egypte geen hulp te kunnen verlenen, omdat Egypte zelf wordt aangevallen, met inderdaad het resultaat dat Egypte onder het oordeel komt. En de Arabische wereld, de koning van Babel, is kennelijk niet in staat om hulp te verlenen. Trouwens, je moet bedenken, als je zo op de kaart dat ziet, dan komen die Russen dus niet zo geweldig ver. Ze komen net zo'n beetje tot aan de Jordaan en dat houdt het op. En dat is maar een klein beetje. Dat is maar nog lang niet in Mesopotamië, zal ik maar zeggen. En verder komen die Russen niet, want dan worden ze geoordeeld. En dan is het al te laat voor die Arabische wereld om nog bij te springen. Bovendien, als je bedenkt dat de grote vijand gevormd wordt door de Russen, en dat die Russen dreigen een aanval op de Arabische wereld uit te voeren, dan is het zo dat die Russen dan komen natuurlijk vanuit het westen. Je kunt het op zo'n kaart gewoon zien. Je ziet immers oostelijk van die groene vlakte, oostelijk van Mesopotamië, ziet hij namelijk een bergrug lopen. Een bergrug begon nog in het Zweeds ook. Nou, ziet hij een bergrug lopen die zich uitstrekt zo naar het noordwesten tot in Klein-Azië aan toe. En nog verder daarboven tussen die twee zeeën, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, zit hier nog de Caucasus lopen. Dat zijn allemaal bergruggen die de toegang voor de Russen afsluiten. Ze kunnen vanuit het noorden rechtstreeks zo goed als niet in Mesopotamië komen. Omdat daar gewoon die natuurlijke barrière ligt van al die gebergten. Dus komen ze uit het westen. Dus is Canaan, de Joodse staat, de eerste prooi van de Russen. En dat verklaart waarom die Arabieren op dat moment dus best wel bereid zijn tot het sluiten van een overeenkomst met Israël, de Joodse staat. Waarom hebben de Amerikanen een overeenkomst met West-Europa? Via de NATO dan. Waarom? Dat is gemakkelijk. Dat is niet omdat de Amerikanen bezorgd zijn voor West-Europa. Dat zijn ze misschien wel, maar dat is niet de reden om daar zoveel geld aan te spanderen. Gewoon omdat als die Russen macht gaan uitbreiden, dan komen ze eerst in West-Europa. En de Amerikanen hebben er belang bij dat de strijd gestreden wordt in West-Europa in plaats van in Amerika zelf. En daarom zijn die Amerikaanse legers hier. Dus dat is eigen belang. Maar ze kunnen met ons die overeenkomst sluiten, omdat het ook ons belang is. Wij houden ze liever nog verder naar het oosten tegen dus. En als die Amerikanen willen helpen, wel, dat is hun belang ook, dus we hebben een mooi verbond. Nou, zo kun je heel goed begrijpen dat Babel, ongeacht of het dan al zo heet, dat Babel een overeenkomst aangaat met de Joodse staat, eenvoudig omdat men dan inderdaad meteen aan de kust een landing van de Russen kan proberen tegen te houden. En liever op Joods grondgebied, want met de Joden stonden we toch niet op goede voet, liever op Joods grondgebied, liever dat die de grote klap ontvangen, want dan is men eventueel toch van een andere vijand verlost. Ja? Is een politicus aan me verloren gegaan, denk ik wel eens, maar goed.
Daarachter denk je niet dan van China?
Helemaal niets. Ik verwacht niet dat China er hoegenaamd iets mee uit te staan heeft. Er wordt wel veel gesproken, dikwijls, over China. Punt 1, omdat men ziet dat een opkomende macht is. Men is er bang voor, vooral voor het aantal Chinezen. Vooral voor het aantal. En verder leest men dan China terug in de Bijbel als er gesproken wordt over de koningen van de opgang der zon. Want de reizende zon brengt men dan in verband met China. Wat natuurlijk ook niet juist is, want de reizende zon is niet China, maar dat is Japan. Maar goed, men heeft al zoveel gepraat over China dat men voor Japan al geen ruimte meer had. Terwijl Japan een veel grotere macht is eigenlijk. In ieder geval een economische. Japan is eigenlijk de derde wereldmacht. Als het er helemaal over gaat. Veel sterker dan Europa. Nou, hoe dat ook zij, men leest daarin dat het gaat om China, of althans Oosterse volken. Dat is een misverstand, want de koningen van de opgang der zon zijn gewoon de koningen van Babel. Anders niks. Want dat is wat in de Bijbel zelf ook wordt uitgelegd. En China speelt er absoluut geen rol van betekenis in. En Japan ook niet.
Ja, Engels is daar ook van Egypte, dat vallen ze ook. Ja. En daar staat dan ook dat de koning van het zuiden en de koning van het noorden. Dus dat is een koning van het zuiden.
Ja. Nou, Daniel 11 is alweer zo moeilijk, omdat daar heen en weer gesprongen wordt tussen wat de koning van het noorden doet en de koning van het zuiden doet. En soms staan er dingen bij waarbij je niet eens weet wie het nou is, wie van beiden. Maar de koning van het zuiden is inderdaad Egypte. En wie de koning van het noorden is, dat blijft een beetje in het midden. Bovendien is niet helemaal zeker, niet voor 100% zeker, over welke tijd het laatste deel van Daniel 11 spreekt. Of dat is in de 70ste week of na de 70ste week. Dus ik ga daar liever niet op in. Het is niet een duidelijk schriftgedeelte, zodat we daar in ieder geval geen problemen mee oplossen. Het wordt er alleen maar ingewikkelder van. Maar als ik zo Jesaja 30 en 31 zou moeten becommentariëren, dan heb ik de neiging te zeggen dat Israël een verbond heeft met Egypte, omdat Egypte deel uitmaakt van de Arabische wereld. En die Arabische wereld wordt met Egypte aangeduid, omdat nou eenmaal in de dagen van Jesaja men een verbond had met Egypte. Zie, daarom wordt die naam gebruikt. Maar men heeft in de toekomst een verbond met Egypte, maar Egypte staat dan voor die Arabische wereld, waarvan het deel uitmaakt. En men heeft dat verbond tegen Rusland. En maar als die Russen komen, blijkt dat Egypte zelf omkomt. Die Arabische wereld als zodanig niet, maar dat deel wat Egypte heet, wel. En daarmee hebben we recht gedaan aan alles wat hier besproken wordt. Maar ik moet er meteen bij zeggen, wat ik sta te vertellen is dan dus geen nieuws. Want we hebben dat ontleend aan andere profetieën, die wel duidelijker zijn. Maar ja, zo is het nou in een profetie. Je moet schrift met schrift vergelijken. En dan kom je vanzelf tot het juiste plaatje. Maar ik moet zeggen, we zijn bezig met schrift vergelijken. Maar we zijn er nog lang niet.